In de tijd met het Stalinisme en zo hadden we oogkleppen voor en we hebben het allemaal niet begrepen en het is heel erg en we hebben fouten gemaakt en zo. En wat ze dan als alternatief stellen is het parlementarisme. Van dictatuur van het proletariat, dat kan niet, dat is vies, dus dan kiezen ze voor het parlementarisme en dan schuiven ze eerder op naar het reactioneren dan naar het revolutioneren. En je ziet ook in Spanje en Italië dat die communistische partijen die vinden het eurocommunisme uit. En wat is dat? Dat is ook de afschaffing van de dictatuur van het proletariaat. Ja. En dan, dat is dan het vreemde dat de lessen die getrokken zouden moeten worden uit de periode van voor de Tweede Wereldoorlog, dat die niet getrokken worden. En dat mensen juist veel eerder de fouten toch opnieuw maken die toen dat al gemaakt zijn.
Zeg, ik lees hier van wat Pannenkoek hier over die tijd schrijft. Hè?
Ja.
Maar dan schrijft hij ook het volgende over het conflict met Rusland. Hè? Dan schrijft hij, waarschijnlijk in dit voorjaar 1921 is toen Herman, dat was Gorter, hè?
Ja.
Met Schreuder en nog iemand van de KAPD.
Met wie was het?
En nog iemand van de KAPD.
Ja.
Die zich vorig najaar als sympathiserende partij bij de Derde Internationale had aangesloten en als zodanig geaccepteerd was, naar Rusland gegaan om te proberen door persoonlijke besprekingen ze nog eens van het verderfelijke van de tactiek te overtuigen. Hij heeft mij er later van verteld, eerst hoe moeilijk de overtocht was geweest. Door zeelui die met de KPD sympathiseerden waren ze als verstekelingen meegenomen, wat bij Hermans maaglijden dubbel moeilijk was.
Nee,
maar daar haalt hij die dingen door elkaar, want Herman Gorter is nooit als verstekeling meegegaan met die boot.
Met wie? Met die boot?
Hij is door zeelui die met de KPD sympathiseerden, werden ze als verstekeling meegenomen. Dat was dus Gorter en Schreuder en nog iemand. In Rusland natuurlijk hoffelijk ontvangen en naar Moskou gebracht. Daar heeft Herman in een vergadering, ik geloof van gedelegeerden bij de Comintern en bestuurders van de Russische Communistische Partij, nog eens de beginselen uiteengezet die ook in zijn open brief stonden. Deze laatste was er echter onbekend of zo goed als, want de Communistische Partij zorgde daar ook voor de censuur ten opzichte van de West-Europese tegenstanders. Nou, dit is
toch
allemaal, snap ik
niet
goed
hoe
die daarbij komt.
Nou, daaruit volgt ook in werkelijkheid, zowel Herman Gorter als wie ook, tenslotte, die wist nog geen antwoord op dat, over die vrouw die jij nu stelt.
Ja, ja. Ja, want precies, want zij zorgt dat dan ook weer in...
Maar wat ik nou eigenlijk meen, die vraag, wat moet er gebeuren om tenslotte de dictatuur van het proletariaat door te zetten, dan moet het gehele leven moet tenslotte door afgevaardigden die gesteund worden van de grote massa doorgezet worden. Zo bijvoorbeeld, wat moesten we nu in de bedrijven doen op de Vulcanwerft en bij Bloemenfos? Daar hadden we de arbeidersraad de mening vanwege wij moeten de zeggenschap hebben over dit bedrijf.
Ja.
Die was er wel. Niet van allen, nee, zeker niet. Maar anderen hadden daar geen macht daar tegenover. Maar verder, om dat door te kunnen doen, dan moet je doordenken, wat moeten ze doen? Wat moet het bedrijf zelf nog doen? Want er wordt niet wie betaalt dat? Waar krijgen we onze lonen vandaan? Enzovoort, enzovoort.
Mm-hmm.
Ja, ja. Daar heb je een praktisch voorbeeld. Verder niet. Dus schiet maar nog wat anders in wat Rusland betreft. Rusland, een heel groot land, had industrie in 1917, 1918, 1920 enzovoort. Dat had niet veel grote bedrijven. En veel industrie had het ook niet. Het voornaamste was landgoederen. Landbouw.
Ja.
En daar hebben ze over wat aan gedaan. Maar dat was staatsbedrijf. Zie? Staatsbedrijf in zoverre. De staat die ja, wil ik nog dat zeggen. De staatsbedrijven van landbouwbedrijven. Zeg, wat ze wel al in Rusland hadden, in de landbouw, die waren toch in handen van grote grondbezitters en van kleine grondbezitters enzovoort. En in plaats van de bezitter daarvan nu, werden dan ambtenaren van de staat uit, zeg maar van Lenin of zo uit, daarheen gestuurd. En die hebben aangegeven wat moet er gewerkt worden, wie wat voor lonen krijgen we of wat voor andere dingen regelt. Bijvoorbeeld hoeveel van de oogst blijft in hun jullie handen enzovoort. En wanneer we tenslotte graan enzovoort produceren, waar blijft dat, wordt het verkocht enzovoort enzovoort. Dat werden staatsbedrijven. De organisatie, dat was gewoon alleen de organisatie van de particuliere bezitter, grootgrondbezitter, vorst of wat, wordt dat overgenomen door staatsambtenaren. Ja. Toen was de situatie was zo dat ze, die boeren noemde man dan zo makkelijk, maar dat is natuurlijk lang niet genoeg. Die nog geen staatsambtenaren over hebben. Er was in het dorp enzovoort, was een man die de macht had van de staat uit, van Moskou uit. Ja, dan moesten ze dat en dat produceren. En dan hebben ze geweigerd om dat te doen, want we willen van onze behoeften willen we ook wat hebben. Want wij willen voor onze eigen behoeften en levensmiddelen ook voor de bevolking willen we maken. Daar is de staat onder leiding van Lenin, toen hij nog leefde ook. Die werden opgepakt en naar Siberië verbannen. Juist ook in 1920, toen die wij waren, dat hebben mensen onder elkaar in Moskou over gediscuteerd. Is dat juist, is dat wel niet juist enzovoort, maar wie die macht had, dat was uiteindelijk Lenin, zeg maar. Daar heb je natuurlijk niet een groot bedrijf waar ik in gewerkt heb, of ook gevoel gaan werkt. Dat zijn de landbedrijven. Die hadden gedeeltelijk, hadden ze, als ze toch goedsbezitters, die hadden in plaats van taarden als kracht, als werkkracht, hadden ze ook al machines. En dat was een beetje gemoderniseerd. En dat werd nu overgenomen, maar gedeeltelijk maar overgenomen. Voornamelijk als het ging om dat kleine boeren, of kleinere boeren. Die kwamen in conflict met die staatsverordeningen, die helemaal niet door ingesteld waren om voornamelijk eerstmaal levensmiddelen voor de bevolking te maken. Enzovoort. Dat had je toch al een vraagstuk wat in de revolutie tenslotte ook opgelost moet worden. En zo moet je bekijken. Maar dat hebben de Russen op deze manier opgelost. Of beter gezegd, Lenin en kameraden van hem, die hadden de politieke macht, die konden gezakken, konden erheen sturen. Maar die hebben de mensen opgegrepen en die werden naar Siberië verbannen. Want die angst voor deze macht, die maakte dat ze tenslotte de landbouw ook maken. En de landbouw is in Rusland in de geboorte blijven steken. Want wat is dat? Ze hebben gemeend dat ze zoveel graan konden maken dat die mensen allemaal te eten hadden. Ze zijn nu, jaar in, jaar uit, komt dat uit Amerika, waar er op grote machinele manieren graan wordt. Dat hoeft niet meer te zeggen, snap je? Dat moet maar kopen, hè?
Ja.
En wat ze zich dan nu redden, ze hebben goudvoorraden enzovoort. Dat konden ze halen en daarmee betalen.
Ik zie hier dat Radek heeft ook een brochure uitgegeven onder de naam Arnold Struthahn. Gaf hij daar in december een brochure uit, die dictatuur der arbeidersklasse en de communistische partij. Waarin hij voor de partij de leiding opeist als bewuste voorhoede zolang de massa nog niet zo ver is.
Ja, maar
dat is, dan moest het de communistische partij zijn, want dat is het, dat minste.
Maar dan vind ik het zo jammer, dan schrijft Pannenkoek, in een krantartikel uit die tijd roept hij dat zo uit, die dictatuur des proletariaats verwerkt zich in de dictatuur der communistische partij. Zo was het opportunisme der KP opgekomen en wij begonnen daartegen te schrijven in de Nieuwe Tijd en in die Communistische Arbeiderszeitung. Maar het is zo jammer dat hij niet zegt wat hij schreef.
Nou, want dat van hem begint te snappen wel.
Ja, goed, jij wel.
Maar dat vind ik dus interessant of je dat in 1918 al zo helemaal begreep, of dat wat je nu zegt, van het zou zo en zo moeten, dat eigenlijk achteraf conclusies zijn. Hè? Dat lijkt mij een goede manier van te vertellen, als je dus vertelt hoe je daar zelf langzaamaan tot de overtuiging gekomen bent dat het zou moeten en dat je niet alleen de conclusie aan het einde weergeeft. En hoe je tot die overtuiging gekomen bent.
Oh ja, ja. He? Ja, je bedoelt zo, wie is tenslotte als arbeider in de bedrijven, in de grootbedrijven zit.
Ja.
Dan af en toe voor de grote problemen, zal de oorlog zijn of niet.
Ja.
En dan arbeidermassa's in beweging zetten om vertegenwoordigers, dat dan arbeidersraden te kiezen, zodat we samen kunnen optreden.
Ja.
Dan ben je maar een onderdeeltje van dat hele probleempje. Maar vanwege de dictatuur van het proletariaat, zodat men ander. Het gaat niet alleen de dictatuur van de proletariaat, nee, om niet het kapitalistische systeem, dat de mensen van diegene die geld heeft enzovoort, of van instellingen, arbeiders huurt of koopt enzovoort, en dan tenslotte waren produceert om die weer verkoopt om weer geld te krijgen, met gewone arbeiderswoorden. Dat zeg ik even wat nu zit, dat is het kapitalisme.
Ja, ja.
En in plaats daarvan denk je praktisch in wat moet er gebeuren om de dictatuur van het proletariaat voor het hele leven te zijn. Mm-hmm. Ja, dat is het ook. Ja,
omdat maar jij bent toch wel, denk ik, anders dan de grote massa, zeg maar, van die arbeiders daar. In de zin van dat je hebt die beweging meegemaakt hebt,
ja.
Maar daarna ook jezelf daarmee bezig bent gebleven. Je bent altijd politiek actief geweest.
Ja,
dus je hebt ook nagedacht over hoe zit dat nou? Wat is er nou fout gegaan?
Wat?
Je zult in 1918 enzovoorts nagedacht hebben over wat er fout is gegaan in de beweging.
Ja, maar dat is hem niet eens. Ik heb het ene voorbeeld genomen,
ja.
Dat die vergadering van de arbeidersraad in Hamburg was, dat Lappenberg verteld heeft.
Ja.
Er moet een andere regering zijn die over alle mogelijke andere middelen en mogelijkheden beschikt.
Ja.
Die moet het zelf ook. Die moet ook van deze opvatting zijn,
ja.
Dat het proletariaat zal leiding geven omdat de werkers samen leven tenslotte. Tot één groot geheel. Ja. En die doeleinden, wat men verder, dat volgt dan uit het praktische leven.
Mm-hmm. Ja, goed, maar dat is niet doorgegaan. Dat is en dus toen. Toen is later, geloof ik, daarna is de KPD opgericht.
Ja, die is waarschijnlijk heel gauw, ja. Ja, ja.
En toen ben je daar ook lid van geworden? Of,
ben ik ook lid van geworden. Want dat is wat het enige wat ze kan hebben. Maar na de hand, want dat was 1919.
Ja.
Daar waren afgevaardigden, ook om zo en zoveel leden, zo en zoveel afgevaardigden. En die was eerst in Frankfurt am Main, en dan in een ander, in een schloss, een groot ding, ik weet niet meer hoe het heet. Ja. Ook daar in het Zuid-Duitsland. En daarna nog in Heidelberg.
Ja.
En daar ik geloof, ik kan niet meer alles vertellen wat er gezegd is enzovoort. Maar er was die centrale, die in centrale leiding van de Communistische Partij, die zat in Berlijn. Nee, niet meer. Ik heb genoeg gehad. Maar die Oh, ja, je vraagt ook wat omging, dat was zo. Dat was het parlement enzovoort, dat was allemaal naar huis gestuurd enzovoort. Door de oorlog en nadien ook nog. En toen had die communisten, want die communistische centrale hadden ook niks te zeggen. Alleen Evert en Scheidemann. Ja. En dus het was nog allemaal los. Ook toen was het algemene plan van de sociaaldemocratie, we maken die nationale rechtsstaatsverkiezingen, walen.
Ja, ja. Mm-hmm.
En de oppositie in de KPD, waartoe ik zo ook nog behoorde, die wilden, wij willen geen nieuwe parlementaire verkiezingen hebben en geen nieuwe parlement hebben. Wij willen naar de dictatuur van het proletariat, zonder dat wij konden zeggen hoe dat moet uitzien.
Ja, ja, ja.
Begrijp je? Nu kan ik er wel wat over zeggen, wat had moeten gebeuren. Niet dat kapitalisme houden, maar de arbeidersraden die moeten tenslotte zeggen hebben over het bedrijf.
Ja.
En toch verder niet, met die gedachten, die zijn niet op papier gezet en niet uitgesproken. Ja. Maar daar draait het om. En toen is een splitsing in de communistische partij in Duitsland gekomen. En als resultaat van deze splitsing, daar hebben zich verschillende plaatselijke organisaties. Wij waren in Hamburg, we hadden 7000 leden van de nieuwe, van deze partij, die niet de leuze van de Evert Scheidemann wilden van het parlement. Hmm. We wilden arbeidersraden hebben.
Ja, ja.
Dat is
7000, en hoeveel waren die wel volgen? Hoeveel waren het er wel mee eens? Tegenover die 7000, was dat meer?
Bij 700, of in die 7000 van in Hamburg. Ja, die en dan weer die volgende lid van de.
Maar
de,
hoeveel waren die anderen die het er niet mee eens waren? Die er wel.
Wat? Die, nou, wel met Evert Scheidemann.
Ja, ja, ja. Hoeveel waren dat?
In de KPD. Ja,
die tellen niet.
Nee, ja, goed. Nee, maar ik bedoel, was dat de mee, waren jullie een afscheiding? En als minderheid?
Ja, dat weet ik niet
of,
zo. De grote meerderheid van de communistische partij, die in oppositie was, want dat waren wij dan niet,
ja.
Die waren de grote meerderheid, als je leden telt.
Die waren de meerderheid, ja, ja.
Maar dat kan ik niet zeggen hoeveel dat waren.
Ja.
Wij menen dat wij konden tellen, als we wisten, de ledentaal van ons was, in Hamburg was 7000, in het Ruhrgebied was het nog meer of minder, dat weet ik niet zo.
Ja.
Maar bij afstemming in Heidelberg, waar dit vraagstuk in werkelijkheid op de orde kwam, ervoor of er tegen.
Ja.
Oh ja. Die afstemmingen waren ook... Oh ja, wie had het stemrecht?
Ja, dat was hoe noem je dat? Doorgestoken kaart, hè, die stemming. Dat heb je de vorige keer verteld.
Ja, op doorgestoken kaart weet ik niet. Dat werd duidelijker nog gezegd.
Ja.
Stemmen had één abgeordnete.
Ja.
Op de 1000 abgeordneten één mens. Man. Of dat allemaal precies gehandeld is, dat werd natuurlijk graag gezegd.
Mm-hmm.
En verder kreeg ook een stamrecht die reizende agitatoren, noemden we ze.
Ja, ja.
En die waren ook daar, die waren geen abgeordneten, geen afgevaardigden. En daar, bij die afstemming, daar is het geweest dat... Bij de afstemming, geloof ik, hadden wij 23 of 24 stemmen. Dat waren allemaal ledentallen. Van de anderen, die hebben, geloof ik, 26 gehad. Maar hoe ze dat bij elkaar geteld hebben, dat weet ik ook niet meer, zie.
Ja, ja.
Daar hebben we een keer tegen geopponeerd, maar dat hielp niet. Zo zijn we uit elkaar gegaan.
Ja, ja.
En tot daartoe waren we nog lid van de KPD. En dan, naderhand, dan hebben we ons dat gewoon losgezakt in kranten. in ledenvergaderingen enzovoort. Ja. Maar in die tijd van de Kapp-Lüttwitz-putsch, misschien weet je ook wel wat het was.
Ja.
Dan vond, was een vergadering van deze oppositionele leden. Zoals Ruhrgebied, Berlin, in, absoluut in Keel, allemaal vertegenwoordigers van leden. Dat waren wij die dus 24 leden die gestemd hebben.
Ja.
Bovendien, we hadden de hele ledenvergadering achter. We waren aan gebonden aan resoluties die in de ledenvergadering waren genomen. En wat het wezenlijk om draait is, zullen wij als partij ook deelnemen aan de Reichstagsverkiezingen die nog zouden komen?
Ja.
Of zijn we er tegen? En daar hadden we dus een strikte orde, nietwaar? Dat was de wil van deze ledenvergaderingen. Maar daarvan is het de afzijde gekocht. Oh ja, dat was in Berlijn, in deze dagen, dat Kapp-Lüttwitz-putsch was, die in werkelijkheid ook stuk gelopen is. Ze hebben wel plaatselijke politiebureaus, ja, ik kan het ook niet zo goed zeggen.
Ja.
Maar in Berlijn hebben deze officieren met soldaten die voor afzetten van de sociaal-democratische regering waren, die hebben het stadsbestuur enzovoort, dat hebben zij met troepen bezet. Dus dat is het duidelijke gezegd. En zo deden ze zelfs in dat Ruhrgebied, maar dan werden die alles wat ze als soldaten daar aan hun zijde hadden, die hebben het verloren. Of er veel offers zijn gevallen of wat, dat weet ik niet.
Ja, ja.
Maar toen is een vergadering geweest in Bielefeld. In deze dagen, toen was ik in het Ruhrgebied. Want ik had ook opdrachten van Hamburg uit. Want dicht bij Hamburg was een plaats waar vliegtuigen van het oorlogsleger. Die moesten weg en dan hebben ze er ook bewogen, zogenaamd. En er worden verschillende dingen uitgenomen, geloof ik, dat ze niet meer konden vliegen. En toen hadden we mensen die daar wat konden zeggen, of wat ze zeggen hadden, in het, vliegtuig lagen, zeg maar zeggen.
Ja.
En er was een weg, ik had al een heel grote plan, want ook wel mensen genoeg die erachter waren. Wij moeten nu zien, en we wisten nu ook meteen, dat ze die troepen van de Kapp-Lüttwitz, dat die moesten vluchten uit het Ruhrgebied, daar werden ze verslagen.
Ja.
Zij gingen naar Wesel, dat ligt aan de Rijn, hè. Een stad dat vroeger een vesting geweest is. En in die tijd kwam ik daarheen. Ja. In die tijd vond deze vergadering plaats in Berlijn, maar ook een vergadering van vertegenwoordigers van Sociaaldemocraten, van de afgezette regering enzovoort. En toen zijn ze overeengekomen wat ze besloten hebben. Dan ging die Kapp-Lüttwitz troepen, die werden opgelost en moesten verdwijnen.
Mm-hmm.
Ja, die contrarevolutie stond er overal al klaar.
Ja.
Maar die zijn dan eens geworden dat deze sociaal-democratische regering zou blijven tot de Reichstagsverkiezingen waren geweest, omdat ze een nieuwe regering vormen enzovoort. Ja. En daar waren vertegenwoordigers van de KPD. Ja. En toen was een grote vergadering, want daar was ik bij, zonder wat we kunnen doen, in Essen, van de arbeiders enzovoort. En daar hebben ze dat alleen gezet en gepleit daarvoor. Dat was die man van die communisten die ook aan de verkiezingen willen deelnemen.
Ja, ja.
Nou, zo is dat dan besloten. Wat echt tot een besluit, wat kon daar komen. Hij heeft alleen medegedeeld, want Dat was een stormachtige vergadering. En verder wist ik ook niks. Kijk, het is een grote warboel van alle mogelijke dingen in die tijd. En toen ben ik weer naar Hamburg gekomen. Omdat, wat was nu? Voor de vijfde tegelijkertijd, dat was die regel. Die communisten werden tenslotte in grote vergaderingen zijn. Leg die waffen nieder. Die Contrarevolution had niet gewonnen. Ja. Zo was het.
Niet gewonnen?
Niet gewonnen, nee.
En daarom moesten de wapens neerleggen?
Ja, de arbeiders moesten de wapens neerleggen. Want het leger, dat leger of wat het was van die Kapp-Lüttwitz, die verdwijnen. Die hebben ook de wapens neergelegd. Dat deden niet meer ook. Nee.
Ja.
En de regeringen, die plaatselijke regering in Sachsen en in Midden-Duitsland enzovoort, die konden weer op zijn plaats komen. Nou,
ja, ja.
Dus, zo gedaan hebben zij dan gewonnen, zie.
En dat noemen ze dan de contra-revolutie.
Ja, dat was het dan ook. Ja, ja. Maar de contra-revolutie had zo gewonnen dat de weerstand van de communisten, die zou, als de leiding van de communisten dat gezegd heeft in Bielefeld, die wilde juist die verkiezingen.
Ja, ja.
Dus die democratie, zo heette dat dan.
Ja.
Nou, heb je nou een beeld? Zo'n beetje?
Ja.
Ken je dat eigenlijk?
Wat weet ik nou?
Nee.
Veel te vertellen heb, dat kan je zien. Dat komt uit het verloop van de revolutionaire tijd.
Want een heleboel van wat Jan vertelt staat hier ook in.
Ja, ja.
Ja?
Maar wat je net voorlas, dat klopt dus niet.
Maar ja, ik heb het nog niet helemaal gelezen. Maar wat mij voor jou van belang lijkt, dat is eigenlijk het voorwoord van Ben Seijers.
Die leeft nog, hè, die Ben Seijers?
Nee, die is helaas een jaar geleden ongeveer. Wanneer zijn we naar die begrafenis geweest? Dat was in juli. Dat was vorig jaar dat we naar die begrafenis waren van Ben Seijers.
Ja,
dat was vorig jaar is hij overleden.
Ja.
Ja. Nou, dit was wel een van de helderste koppen eigenlijk, hè, van de radiocommunicatie. Ja. En ook eigenlijk ook zijn principes ook zijn hele leven trouw gebleven.
Wat?
Ben Seijers is eigenlijk zijn hele leven zijn overtuiging trouw gebleven.
Hij is vroeger, is hij zo allemaal graag.
Ja, goed, iedereen maakt een ontwikkeling door. Dat vind ik logisch. Hè?
Ja, daar heb ik,
je wordt niet zo geboren.
Daar heb ik meerdere nachten, of halve nachten, hebben we een vergadering gehad bij Ben Seijers.
Ja.
En daar kwam hij dan ook. En dan ging hij naar huis. En onderweg dan heb ik verteld, van zoals ik het zie enzovoort.
Uh-huh.
En... Maar toen, ja, dat speelde eigenlijk, dat is nu zoveel jaren later als dat, waar ik hier nu van verteld heb. Nou ja.
Ben Seijers is geweest op jouw 80ste verjaardag, hè?
Ja.
Ja.
En toen heeft hij ook wat gezegd, en wat ik onthouden heb van wat hij gezegd heeft, dat hij tegen jou heeft gezegd, jij hebt mij marxistisch leren denken.
Ja, dat was dan ook wel zo.
Ja, dat heeft Ben Seijers toen gezegd. Hij was dus eigenlijk, toen jij hem leerde kennen, was hij nog in Radenkommen.
Nee, natuurlijk. Maar hij kwam dus al bij ons.
Bij Henk Kannemeijer kwam hij, ja.
Bij Henk Kannemeijer
dan. Ja. Maar, want Ben Seijers is eigenlijk zo'n beetje tot de Hoge Pieten gaan horen, hè? Ondanks zichzelf. Hij is toen bij dat, na de oorlog eigenlijk. Want het leuke was eigenlijk van Ben Seijers, hij was indoloog, hij studeerde indologie aan de universiteit.
Ja.
En daar is hij toen mee uitgeschreven en is op een scheepswerf gaan werken. Is lastig geworden.
Ja, ja.
Omdat hij meende, hij hoorde bij de arbeidersklasse thuis. Ja. Dan kwam hij ook uit een proletarisch gezin. Hij kwam uit een doodarm joods-orthodox arbeidersgezin. En neemt u dat op?
Ja.
Het heeft alleen niet direct met Jan wat te maken.
Nee, maar.
En toen is hij dus en is dus eigenlijk sociaal-democraat geworden, hè? Oorspronkelijk. Ja. En is dan, ja, via dus ook vele lange gesprekken met Jan, is hij dus radicommunist geworden. En meende toen dat hij zijn studie moest afbreken en is dus lastig geworden.
Ja.
Maar heeft hij later eigenlijk wel spijt van gehad? Dat hij heeft begrepen dat het eigenlijk toch niet nodig was geweest.
Dat zit nog een beetje aan.